Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM, met verhalen uit de Vallei.
Goedenavond, u luistert weer naar Verhalen uit de Vallei, waar we zowel de historie als de actualiteit van de Gelderse Vallei induiken. En ook vandaag vullen we dat aan met de leukste muziek. Ik ben Daan Vlasten, uw presentator. Ja, voorlopig is dit de laatste uitzending van Verhalen uit de Vallei en daarom hebben we ook weer een extra leuk programma opgezet. Allereerst praten we straks met Halim. Hij is eigenaar van Fightclub 0318 en twee van zijn pupillen zijn wereldkampioen geworden in het kick- en thai-boksen. En ook dominee en kerkhistoricus Pieter Koekoek komt bij ons langs om te praten over zijn onderzoek naar de reformatie. Maar zoals allereerst beginnen we met de muziek. Ja, ik kom van de boerderij, maar dat betekent niet gelijk dat ik automatisch dol ben op country muziek, maar Het nummer dat nu uit is, Old Town Road van Lil Nas X, is een country song die ik wel kan waarderen. En daar gaan we ook naar luisteren.
Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing.
Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
Ja, dat was dus het nummer Old Town Road. Bij ons in de studio zit een hele trotse trainer, denk ik. Niet alleen mochten zijn pupillen meedoen aan de wereldkampioenschappen in Italië, maar ze wisten beide ook nog een prijs in de wacht te slepen. Halim, welkom.
Dankjewel.
Wie heb je bij je?
Nou, als eerste heb ik Ayoub bij me, 15 jaar. Luca Keller, ook 15 jaar.
Allebei bij 15 jaar?
Ja.
Ja, welkom Luca en Ayoub. Op welke gebieden hebben jullie gewonnen in het boksen?
Ik heb in de K1 min 60 kilogram heb ik gevochten.
En K1 dat is kickboksen, toch?
Ja, gewoon kickboksen.
Ja, dus dat is slaan en ja, trappen voor de luisteraars thuis. En Joep?
Ik heb gewonnen in het K1 en Muay Thai, meer 55 kilogram.
Oké, dus jij hebt eigenlijk twee winsten in de wacht.
Ja, dat klopt.
Oké, en jullie gingen dus naar Italië om mee te doen aan de kampioenschappen. Laten we daar gelijk maar eens even induiken, want ik ben wel heel benieuwd hoe dat is gegaan. Jullie gingen dus daar naartoe om mee te doen aan een wedstrijd. En hoe ging dat? Waar zaten jullie vol spanning voor die wedstrijd? Hoe voel je je dan voordat je de ring instapt, om het zo maar te zeggen?
Ja, natuurlijk zijn er wel zenuwen die opspelen. Maar op een gegeven moment, als je de ring in gaat en de bel gaat, dan gaan alle zenuwen van je af en ben je gefocust.
Hoe zat het voor jou, Ayoub?
Gewoon hetzelfde. Dus gezonde zenuwen.
Oké. Dus gezonde zenuwen, gezonde spanning. Hoe zat het met het gevecht? Was dat ook spannend? Of ging het eigenlijk wel aardig goed aan jullie kant?
Het is altijd wel spannend, maar het ging ons wel aardig goed af.
Ja? Dat, de winst die wisten jullie aardig overtuigend in de wacht te slepen, Beelen.
Ja.
Oh, dat is wel fijn om te horen. Ja, Halim, ik weet eigenlijk niet waar jij was op dat moment. Ben jij meegegaan naar Italië?
Ja, ik ben meegegaan naar Italië. Ik stond bij ze in de hoek. Ik heb ze een beetje geholpen om zeg maar voor te bereiden, een beetje warm te maken. Een beetje klaar te maken voor de wedstrijd. Dus ik zat de hele tijd met hun bezig, een beetje in de kleedkamer. Een beetje de vechter analyseren, kijken hoe die vecht. Wat voor een gameplan ga je bedenken. Dus dat was mijn taak een beetje, ja. Die okay. Jongens een beetje klaarmaken voor de wedstrijd.
Ja, klinkt heel professioneel. Trainen mee, helemaal gameplan betekenen. Klaarmaken, warm houden.
Ja.
Ja, waren jullie blij dat hij erbij was? Hebben jullie daar echt veel aan gehad?
Ja.
Ja?
Zonder een trainer is dat niet mogelijk, weet ik 100% zeker.
Ja?
Ja.
Oké, dat is wel goed om te horen. En ja, jullie gingen allebei naar de kampioenschappen. Dus jullie zitten waarschijnlijk al een tijdje op de Fight Club van Halim.
Ja, ik denk ik kickbox nu 7 jaar zoiets. En 2 jaar train ik bij Halim.
7 jaar, dus al vanaf jouw, ja, even, ja.
Ja, vanaf mijn 9e.
Vanaf je 9e zit jij al te boksen, eigenlijk. Ja. Hoe zit dat voor jou, Ayoub?
Ik zit 3 jaar op kickboksen.
3 jaar op kickboksen.
Ja.
En wat geef je allemaal op jouw Fight Club, Halim? Want ik hoor dat jouw kampioenen hebben niet alleen K1 gedaan, kickboksen, maar ook thaiboksen. Dus jij geeft meerdere stijlen waarschijnlijk.
Ja, ja. Ja, eigenlijk is mijn stijl een beetje gebaseerd op het kickboksen. Maar natuurlijk doen wij ook leren clinchen. En dat mag meer bij het Muay Thai gedeelte, zeg maar. Met kickboksen, het verschil tussen Muay Thai en kickboksen is, met Muay Thai mag je clinchen en knieën, dus vasthouden en knieën. En dan ga je nog een stapje verder, mag je in Thailand mag je met de ellebogen slaan. Dat is hier in Nederland niet zo. Hier heb je Muay Thai, gewoon stoten, trappen en knieën met clinchen. En kickboksen is gewoon stoten, trappen en dan losse knie.
Oké.
Okay, maar een beetje ingewikkeld voor degene die het niet kent, maar...
Ik begreep het nog aardig, maar bij clinchen raakte ik het wel een beetje kwijt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, clinchen kun je een beetje vergelijken als worstelen. Je pakt elkaar vast bij de nek en dat mag. Dan mag je elkaar vasthouden en dan mag je dus knieën maken naar het buik of naar de hoofd.
Oh ja, ja. Nee, nu je het zegt, dan zie ik dat wel eens voorkomen bij dat kickboksen.
Ja.
En je zegt toch heel losjes, van ja, je mag bij thaiboksen mag je gewoon knieën en slaan, stoten en trappen.
Ja.
Maar het klinkt wel heftig. Hey Joep, raak je nooit gewond tijdens trainingen of gevechten?
Ik krijg wel als een blessure is, maar niet dat enorm pijn doet.
Oké. Maar je heftigste, wat was dat?
Ik heb een keer in een wedstrijd in Duitsland een gebroken voet.
Gebroken voet?
Ja.
Dat klinkt een beetje alsof je dat hebt opgelopen toen je een trap uitdeelde.
Klopt.
Ah, oké. Ging er dan iets mis dat je misschien trapte op een plek waar dat...
Ja, tegen de knie van mijn tegenstander.
Ah, oké. Okay. Ja. Was je tegenstander er erger aan toe? Of,
ja, die wedstrijd heb ik nog gewonnen en de finale toen verloren.
Oké.
Met die gekneusde voet gebroken.
Nou, ik vind dat is wel een prestatie, inderdaad.
Ja, hier in Nederland is het zo dat ze de regels hebben aangescherpt. Omdat ze toch willen dat... ze houden een beetje rekening met de gezondheid van de jeugdvechters. Daarom hebben ze gezegd dat ze eigenlijk al vanaf een jaar of zo, of misschien iets langer nog, dat ze niet meer naar het hoofd mogen slaan. Dus hier in Nederland is het een beetje aangepast. Ik vind het wel jammer. Want zo moet je uiteindelijk de hele omslag weer maken als het wel mag. Terwijl vroeger mocht het wel. Dus echt technieken naar het hoofd. Gebeurt nou niet, zeg maar, hier in Nederland, maar in het buitenland wel. Dus dat is de reden ook waarom we af en toe naar het buitenland gaan. Om dan, zeg maar, gewoon zo normaal mogelijk het kickboksen of het Muay Thai gedeelte mee te maken, zeg maar. Dus volledig op het hoofd en op het lichaam en et cetera.
Oké, ja, nu ik dat hoor, vind ik dat een beetje een vreemde regel geven. Want ik heb juist het idee dat het hele principe van boksen is dat er ook naar het hoofd wordt geslagen. Ja. Daar komen die knockouts van.
Ja, precies. Ja, dat klopt ook. Ja. Maar het ging op een gegeven moment, ja, dat is altijd ook gewoon zo lang gegaan, zo op die manier. Althans, voor zover ik me kan herinneren. Alleen, ja, dat hebben ze echt veranderd. Omdat ze zagen dat dat misschien, ja, wat jij zegt, af en toe blessures, hè, komen er bij kijken. En omdat die jongens toch wat jong zijn, hebben ze toch gezegd van, nou, we gaan het een beetje aanscherpen. Dus tot 16, 17 jaar mag je niet meer op het hoofd. En dat is wel jammer, vind ik. Want zo ga je het een beetje veranderen voor die jongens eigenlijk. Ze trainen eigenlijk om op de hoofd te slaan. En dan komen ze in de wedstrijd en dan moeten ze op het lichaam slaan. En dat is wel, ja, dat is anders.
Ja, wel zorgen dat je dan niet vergist. Dat kan nogal wat punten kosten. Ja. Luca, jij deed al 7 jaar aan kickboksen.
Ja.
En Joep, hoe lang doe jij al aan het
moment? 3 jaar.
3 jaar. Oké, okay. En ze zijn naar de kampioenschappen gegaan. En ja, ik weet niet, waren ze al gelijk ook al veelbelovende leerlingen van de Fight Club?
Ja, ik moet zeggen dat de jongens hebben karakter, zeg maar, wat betreft trainen en wat betreft hun wedstrijden. En dat zie je al heel gauw terug. Je hebt soms jongens die voorbij ziet komen die dan die komen aan het trainen. Dat is gewoon puur, ja, gewoon lekker recreatief, weet je wel. Gewoon op de bokshak een beetje zweten en that's it. Maar Ayoub en Luca waren jongens die al gauw tegen me zeiden van Halim, ik wil graag een keer een wedstrijdje doen. En nou, op een gegeven moment ga je daarvoor trainen. En we hebben al eerder wat wedstrijden gedaan hier in Nederland. En uiteindelijk is dan de kerst op de taart is dan zoiets in het buitenland. Om dat meegemaakt te hebben. Of om gewoon mee te maken. Want het is niet de laatste keer natuurlijk. En dan, uiteindelijk heeft het wel... zijn vruchten afgeworpen, zeg maar.
Ja.
Jongens hebben gewonnen.
Ja. Nou, we gaan zo meteen nog eens even hebben over hoe jullie daar terecht zijn gekomen. Als ik dit programma altijd maak, dan mag ik zelf de muziek uitkiezen. En ja, dan probeer ik het natuurlijk wel een beetje toepasselijk te doen. Dus voor jullie heb ik The Eye of the Tiger uitgekozen. En die gaan we nu luisteren.
Oké.
Ja, die jij in de tijd. Omdat we nog steeds in de studio zitten met een aantal kick- en tieboxes. Ja, onder jouw leiding, Halim, hebben ze meegedaan aan de Europese kampioenschappen, bij het?
Nee, dat waren de wereldkampioenschappen.
Wereldkampioenschappen, ja. Oké. Okay, ik moet het niet kleiner maken dan dat het is. ja, ik vroeg me al af, Halim. Ik had nog nooit van een fightclub gehoord, voordat ik hier in de krant zag staan.
Ja.
Jij geeft les op de Fight Club 0318.
Klopt, ja.
En die heb jij zelf helemaal opgericht?
Die heb ik zelf opgericht helemaal, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, moet ik zeggen, Fight Club 0318 is een kickboxschool, hè? Maar ook gewoon voor mensen die gewoon lekker willen trainen, voor de conditie of willen afvallen. En gek genoeg zie ik mensen die komen ook met vragen van ik wil graag 10 kilo afvallen, wat moet ik doen? En dan zeg ik van nou, dan maak ik met hun een schema, weet je wel, qua voeding en hoe vaak ze moeten trainen. Dat gaat gewoon super goed. Maar je ziet ook wel door zulke dingen, zeg maar, hè, door in de krant te staan en op tv te komen, bijvoorbeeld met je jongens, dan krijg je meer aandacht. Dat is wel fijn.
Ja, want er mogen nog wel wat leden bij jouw Fight Club?
Ja, kijk, tuurlijk, het is nooit genoeg, we hebben ruimte zat.
Oké. Nou, dat is fijn om te horen. En veel mensen die kunnen dus meedoen. Je staat gewoon open voor allerlei
soorten. Ja, iedereen, ja. Jong, oud. Ja.
Oké. En nou vraag ik me natuurlijk af, kickbox trainer, niet iedereen wordt dat. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Boks je jezelf al toen je klein was?
Ja, ik heb zelf altijd, ik heb altijd vechtsport gedaan. Eigenlijk vanaf jongs af aan al ben ik begonnen. Ik was iets ouder dan Luca en Ayoub. Ik was zelf 14, 15 jaar toen ik begon. Maar bij mij is het heel snel gegaan. Ik heb, op jonge leeftijd heb ik best wat wedstrijden gedaan. Uiteindelijk heb ik mijn Europese titel gehaald. Goed, zodoende ben ik een beetje in de sport gekomen. En toen bleef de passie erin hangen, zeg maar. Toen ik wat ouder werd en ik kon geen wedstrijden meer doen. Toen dacht ik van, ik ga lesgeven, jongens opleiden. En ervoor zorgen dat dat er kampioenen uitkomen.
Ja, nou, zo blijf je natuurlijk wel mooi in dat wereldje.
Absoluut.
Als je les gaat geven.
Absoluut, ja zeker. Ja. Ja, dat gaat goed. Ja, absoluut. Ja. Jongens zijn tevreden, moet ik zeggen. En ik ben wel iemand die altijd probeert om alles zo goed mogelijk te doen. Hè? De onders uit de kant te halen, zeg maar, qua techniek. Qua iets moet altijd perfect. En 50% of 80% goed is niet genoeg voor mij. Dus, en die jongens weten dat heel goed, want ik ben vaak tevreden. Maar ik probeer altijd te kijken, wat zijn de verbeterpunten en wat kan beter, ja.
Ja, ja, zelf vind ik vechtsporten heel leuk om te doen, om te zien. En ik heb er ook wel heel veel respect voor. Natuurlijk is er ook wat controversie. Sommige mensen die denken van dat zijn mensen die een agressie kwijt moeten. Ja, Ejop en Luke, hoe is dat voor jullie? Waarom gingen jullie het boksen doen? En waarom vonden jullie het ook zo leuk dat jullie zo ver gingen om mee te doen aan de kampioenschappen?
Om heel eerlijk te zijn, vond ik op het begin kickbox niet zo heel leuk. Dat is niet echt mijn ding, maar op een gegeven moment dan groei je erin, leer je te incasseren. En dan zie je ook echt vooruitgang. En dat is leuk om te zien. Want je leert ook heel veel discipline aan. Door toch door je spierpijn heen te bijten en dan toch te gaan trainen.
Oh ja. En hoe ben je dan toch bij het kickboksen beland? Als je het aan het begin niet zo leuk vond?
Door mijn vader.
Oh, hij zei, ja.
Eerst zat ik op dansen. Dan was ik meer gestopt. En toen zei hij, anders ga je kickboksen. Toen zei ik, je moet toch wat doen.
Oké, dus achteraf ben je misschien wel dankbaar.
Ik ben heel dankbaar.
Ja. En Ejoep, hoe zat dat voor jou?
Voor mij geldt hetzelfde, alleen niet het dansen.
dat wou je nog wel even kwijt, van dat je niet gedanst hebt. Oké. Wat ik me nog wel afvraag. Je hoort altijd van vechtsporten dat het voor heel veel dingen goed is. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Ja, ik zal maar bij jou beginnen, Halim. Ja. Hoe zie jij dat?
Ja, dat klopt helemaal. Je ziet heel vaak mensen die bijvoorbeeld een werkweek hebben van 70 uur. Of hè, die bijvoorbeeld gewoon dingen niet goed kunnen uitnemen uit hun woorden, zeg maar. Daarbij zie je dat die mensen heel vaak wel gewoon hun ei kwijt kunnen in de sport. Dus gewoon, dat hoeft niet eens met sparren, dus gewoon fysiek contact. Maar bijvoorbeeld met een bokszaktraining, waarbij ze gewoon één op één of met een pets trainer, zeg maar. Dus een PT-training. Maar goed, daarbij zie je dat die mensen daardoor gewoon veel beter in hun vel gaan zitten. En ik moet zelf zeggen, als ik bijvoorbeeld een week niet getraind heb, dan voel ik me gelijk een beetje prikkelbaar. En dan merk ik van, ik moet weer even trainen. En als ik eenmaal getraind heb en ik loop de sportschool uit, nou, dan voel ik me weer heerlijk. Ik voel me weer echt gewoon als nieuw. Ja, en dat, ik blijf het zeggen en ik blijf ook gewoon mensen aanmoedigen om te gaan kickboksen. Of op zich is iedere sport goed. Maar je moet een kickbox hebben meegemaakt om het gevoel te ervaren, zeg maar.
Ja, je zou workshops moeten gaan geven, joh.
Ja, ja, als ik daar een podium voor krijg, waarom niet?
Ja, ja. Ja, Luca, Ayoub, jullie deden mee aan de wereldkampioenschappen. Verandert er dan iets in de training als je weet van, oh, we gaan daaraan meedoen? Ga je dan harder trainen? Wordt er dan meer getraind? Wat gebeurt er dan?
Nou, persoonlijk werkte ik veel aan mijn conditie, dus ik ging daarbij weer meer hardlopen. Maar je traint altijd hard voor een wedstrijd. Maar niet uit wereldkampioenschap of normale wedstrijd. Je moet gewoon winnen. Dus je traint altijd hard.
Ja, dat is volgens mij ook wel echt een beetje de winnersmentaliteit. Hoor, van het moeten winnen. Hoe zat dat voor jou, Ayoub?
Ja, elke wedstrijd is gewoon even hard trainen. En elke wedstrijd moet je hetzelfde zien.
Oké. Okay. En hoe geef je überhaupt daarbij op? En dan praat ik even over het papierwerk eigenlijk, om het maar even plat te zeggen. Hoe doe je dat?
Ja, ik heb een mail, zeg maar, waarbij ik allemaal berichten in krijg. Allemaal e-mails met galas door heel het land, soms ook in het buitenland. En dan kijk ik wat voor mijn jongens geschikt is en waarbij ik hun kan opschrijven. Of althans kan inschrijven, zeg maar. En zo gaat het dan. Hè? Dan sturen de gegevens op van de jongens. Gewicht, aantal wedstrijden, wat voor klassen ze vechten, wat ze hebben behaald. En dan, dan probeert degene die de matchmaking maakt, degene die de partijen maakt, zeg maar, of hij hun kan plaatsen. Dat is een beetje hoe het gaat. Ja. Dus het is niet alleen maar in de gym lesgeven, maar ook daarbuiten ben je druk bezig om te kijken. Want je moet die jongens gewoon constant aan de bak houden. Ja, en dat is soms wel moeilijk. Want je hebt zoveel scholen met vechters die graag willen vechten. Dus je moet wel snel zijn. Ja,
ja.
Dat ik het zo zeggen.
Ja, ja, en dan kan er natuurlijk maar één de beste zijn.
Absoluut, ja. Absoluut. En dat zie je altijd weer. Ik zeg altijd tegen de jongens, iedereen wil winnen. Dus je moet net iets meer willen. Je moet net iets meer karakter hebben dan die jongen. Net iets meer mentaliteit om toch te winnen. Dus dat is, het zit met het kleine beetje. Ja. Je kan heel hard gaan trainen voor de wedstrijd, maar als je mentaliteit niet goed is, als je niet genoeg wil, weet je wel, dan kom je misschien net tekort om toch in die laatste ronde extra door te zetten.
Ja. Wat is belangrijker? Is de fysieke kant belangrijk of toch echt die wil om te winnen?
Allebei is even belangrijk.
Ja. Even belangrijk.
Ik zeg altijd, je hebt iemand met talent, weet je wel. Je kan heel goed zijn, maar als je niet gaat werken, dan sta je in de ring. Dan kan je misschien 20 seconden alles laten zien heel mooi, maar dan ben je kapot. En dan is diegene met de conditie en de wilskracht, die wint dan van je op conditie. Dus daarom is het ook belangrijk om wel gewoon, om ook wel gewoon karakter te hebben, weet je wel. Dus waarom wil ik het graag? Wat moet ik ervoor doen? Die dingen zijn heel belangrijk. En ik probeer altijd wel, als ik iemand zeg maar inschrijf, dan vraag ik van waarom kom je trainen? Weet je wel, dan weet ik een beetje waar ik de lat moet leggen voor diegene. Dat is een beetje hoe het gaat.
Juist. Nou ja, als je dan wint, kan ik me voorstellen dat een van de belangrijkste dingen natuurlijk de eer is. In jouw klasse, in jouw gevecht ben jij de beste van de wereld, Luca en Ayoub. Maar jullie hadden ook een paar riemen mee, zag ik, toen jullie hier binnenkwamen lopen. Hoe zit dat? Wat is dat voor een prijs?
En meestal bij een titel krijg je een riem. Meestal bij een normale wedstrijd krijg je een medaille of gewoon een trofee. Maar een riem is echt voor een kampioenschap, zeg maar.
Okay.
Als je die hebt gewonnen.
Goed. Ik heb nog een aantal vragen, want jullie hebben nu één keer gewonnen, de wereldkampioenschappen. Smaakt dat naar meer, om zo maar even te zeggen? Hebben jullie zin om vaker mee te doen?
Ja, zeker. Beetje overal gezicht laten zien, word je ook steeds iets meer gewild door de organisaties. En dat is leuk.
Ja, zou je dit later misschien ook echt kunnen zien als je professionele baan?
Ik hoop het wel, maar ik ga er niet compleet vooruit.
Oké, okay, nou, ik vind het wel mooi dat je erop inzet. Wie weet zie ik je nog wel een keer op de nationale televisie kickboxen. Hey Joep, hoe zit dat voor jou? Smaakt het naar meer?
Ja.
Ja, je gaat vaker meedoen?
Ja.
En misschien ook de professionele wereld in?
Ik hoop het wel.
Je hoopt wel. Kijk, twee mensen met echte ambities hier. Dat is echt, echt mooi om te zien. Ja, even kort. Boksen. We hadden het net even over de voordelen met Halim. Ja, dat wil ik van jullie ook wel weten. Naast dat jullie natuurlijk heel ver zijn gekomen op professioneel gebied. Wat heeft boksen verder nog voor voordelen voor jullie gehad? Zijn jullie ook mentaal gegroeid toen jullie gingen kickboksen en thaiboksen?
Ik merk wel dat ik persoonlijk iets sterker ook in mijn schoenen sta, iets zelfverzekerder ben. Ik uit het niet altijd, maar bijvoorbeeld voor een wedstrijd, de eerste twee wedstrijden of zo, dan ben je een beetje zenuwachtig van, misschien is hij sterker als mij, of misschien doet hij dat. Maar op een gegeven moment dan word je steeds zelfverzekerder en weet je je eigen krachten en weet je wat je kan. Dus dan ben je ook zelfzekerder over.
Nou, zeker mooi gezegd. En jij?
Discipline groeit ook heel erg. En hetzelfde als Luca.
Ja, nou die discipline hebben jullie zeker laten zien. En ik wil jullie ook heel erg feliciteren met jullie kampioenschap. En ik hoop dat jullie nog vaker zulke winsten naar binnen slepen. Ja, alle drie wil ik jullie ook bedanken dat jullie er kwamen. De tijd is voorbij gevlogen. En wie weet nodig ik jullie nog een keer uit als jullie zo doorgaan.
Dankjewel. Ja, top. Vond het fijn om hierbij te zijn vandaag.
Oké. Okay. Nou, straks luisteren we naar Sia. Maar eerst gaan we luisteren naar Jason Derulo.
What you say? That you only meant well, cause you did. What you say?
Jason Derulo.
That it's all for the best, cause it is.
So wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So, no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'd do anything for you. So tell me, girl,
what you say? That you only meant well, cause you did. What you say?
What you say? What you say?
That it's all for the best, because it is. What you say? That you only meant well, cause you did. What you say?
What you say? What you say?
What did she say?
Knowing that I let our love go,
love go.
And who would I do for one chance? I just gotta let you know, I know what I did wasn't clever, but me and you were meant to be together. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'd do anything for you. So tell me, girl,
what you say? That you only meant well, cause you did. What you say?
What you say? What you say?
That it's all for the best, cause it is. What you say? That you only meant well, cause you did. What you say?
What you say?
What you say?
Girl, tell me what you say.
I
don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say.
I
really need you in my life, cause things ain't right, girl. Tell me what you say.
I
don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say.
I
really need you in my life, cause things ain't right. Just didn't know what to do.
I just didn't know what to do.
But when I become a star, we'll be living so large, I'd do anything for you.
So baby, what you say?
What you say?
Alive van Sia. Ja, het is al eeuwenoude geschiedenis, de reformatie in Nederland. En die was natuurlijk overal, ook in onze omgeving. En die invloed daarvan is nog steeds te zien. En bij ons hebben we dominee en kerkhistoricus Pieter Koekoek. Hij heeft onderzoek gedaan naar de reformatie in het Eemland en ook in het gebied van Woudenberg. Ja, hij is bij ons om erover te praten. Welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, nou, we vinden het leuk dat u hier bent. Ik moet eerlijk zeggen, ik had, voordat ik uw naam vond, had ik nog nooit gehoord van een kerkhistoricus. Ja, u bent dus eigenlijk een historicus die alles weet over de kerkgeschiedenis, neem ik dan aan.
Nou, alles. Nee, het is een betrekkelijk klein vakgebied. Het is een onderdeel van de opleiding of de studie theologie. Een van de vakken waarin je ook uiteindelijk in je doctoraal af kunt studeren. En ik heb dat in de tijd gekozen als studie om mijn doctoraal in te halen. Een ander studeert af in het Nieuwe Testament of in het Oude Testament of in de dogmatiek. En ik deed het in de kerkgeschiedenis.
Oké, dus dat was een keuze die u maakte. Dus ja. Dan is er iets wat uw interesse heeft.
Ja, ik vind het een heel mooi vak. Het is voor een deel nieuwsgierigheid naar de wortels van mijn eigen bestaan. Ik ben natuurlijk opgegroeid als protestants jongetje. En op een gegeven moment ga je de vraag stellen, ja, waar komt dat vandaan? Want je merkt ook dat er andere stromingen zijn. Je ontdekt dat er landen zijn waar christendom helemaal geen rol speelt. Dus je gaat je afvragen wat je eigen wortels zijn. En daar ben ik in gaan zoeken. Tijdens mijn studie. Allereerst natuurlijk, ja, in het begin is dat heel saai, want je moet heel veel standaard werken gaan lezen die helemaal niet zo prettig geschreven zijn. Maar op een gegeven moment, als je zelf op onderzoek uitgaat en je krijgt door brieven, door handgeschreven stukken contact met mensen van een lang verleden, dan wordt het heel mooi.
Oké, en contact met mensen van lang verleden, hoe?
Nou, het komt voor dat ik, als ik met mijn onderzoek bezig ben, dat ik in een archief een brief openmaak die zichtbaar de laatste 400 jaar niet meer geopend is. En als ik dan die tekst kan ontcijferen, spreekt de schrijver van 400 jaar geleden mij als het ware weer aan. En vertelt mij wat hij of zij in die periode meemaakte, of wat hem dwars zat, of waar hij naartoe wilde.
Ja, nou, wie schrijft die blijft, zo zie je dat maar weer. Ja. Ja, u heeft heel veel onderzoek gedaan naar onder andere de reformatie.
Ja.
Zo vond ik u ook, omdat u voor Oud-Woudenberg een keer daarvoor iets had gedaan. Nou, een kleine opfriscursus voor onze luisteraars. Als u kort zou moeten uitleggen, wat was die reformatie ook alweer? Hoe zou u dat dan uitleggen?
De reformatie is de grote verandering in de kerk van de 16e eeuw. Waarbij de Rooms-Katholieke kerk, de enige kerk die toen eigenlijk algemeen bestond en die heel West-Europa eigenlijk verbond, uit elkaar is gevallen in een aantal verschillende kerken. En de Rooms-Katholieke kerk is daarvan wel veruit de grootste gebleven, maar je kreeg daarna ook stromingen die zich naar Luther, een van de eerste grote reformatoren, gingen noemen, de Lutherse kerk, de Evangelisch-Lutherse kerk, die in Duitsland, Zweden, Denemarken heel groot is. Je kreeg Calvinistische kerken die in Nederland en in Schotland meer aanhang kregen. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is in Nederland eigenlijk de oudste belangrijke stroming, de doopsgezinde stroming. Die in Friesland bijvoorbeeld heel groot was en op een gegeven moment een meerderheid van de Friezen aan zich bond. In Noord-Holland heel groot geweest is. En ook, en dat zullen veel mensen niet weten, in Bunschoten de eerste grote groep was.
Bunschoten? Okay, Bunschoten, ja. Aardig bij ons in de buurt.
Ja.
En die doopsgezinde kerken, waar staan die ook alweer bekend om? Wat zijn hun, waarin verschillen zij van de andere kerken?
Het meest opvallende verschil is natuurlijk dat ze de kinderdoop afwijzen. Men doopt daar alleen op belijdenis. Heel vaak is dat ook een doop door onderdompeling. Dan krijg je dus die, wij noemen dat tegenwoordig baptistengemeente, waarin mensen in het doopbad voor in de kerk worden ondergedompeld bij de doop. Maar ook in de andere sacramenten vinden zij minder als andere protestantse kerken en als de Rooms-Katholieke kerk. In zijn oorspronkelijke vorm zijn ook daar weer verschillende stromingen in. Want de stroming die tussen 1530 en 1535 bestond, was zeer gewelddadig. En veroverde onder Jantje van Leiden, Münster in Duitsland, om daar het nieuwe hemelse Jeruzalem te stichten. Uiteindelijk is dat een enorm bloedbad geworden. Na die fase in 1534 is de doopsgezinde gemeenschap onder leiding van Menno Simons, waarom ze ook wel menisten worden genoemd, een zeer vreedzame groep geworden. Die alle wapens en ook overheidsdienst eigenlijk af ging wijzen. Een zeer vreedzame groep die wat teruggetrokken leefde, maar wel zeer hechte gemeenschappen vormde.
Ja, nou, ik ben blij dat ze meer een Amish kant op zijn gegaan naar al dat bloed vergieten. Dat klinkt toch net wat beter. Ja, ik ben hier in deze omgeving opgegroeid. En ja, voor zover ik weet er eigenlijk niet beter dat dan dat de meeste kerken hier hervormd zijn of gereformeerd.
Ja.
Ja, ik heb er nooit aan gedacht dat er misschien ook wel eens een tijd is geweest dat het anders was. En u heeft er natuurlijk wel onderzoek naar gedaan.
Ja.
Vooral naar Woudenberg, dus laten we daar eens beginnen. Ja, heeft Woudenberg dan ook een katholieke periode doorgemaakt?
Tot ongeveer 1600 was Woudenberg volledig katholiek, zoals bijna alles in Nederland. De reformatie komt in Nederland pas betrekkelijk laat echt op gang. Holland en Zeeland rond 1570 worden protestants gebied. Na 1572, na de val van Den Briel. De provincie Utrecht doet daar veel langer over. Pas in 1581 sluit Utrecht zich aan bij de opstand van de Nederlanden tegen Spanje. En wordt de Rooms-Katholieke religie, zoals men dat in die tijd noemde, officieel verboden. Maar je kunt een godsdienst verbieden, dat wil nog niet zeggen dat mensen het dan ook niet meer doen.
Nee, dat klopt.
Dus een grote meerderheid bleef in eerste instantie gewoon trouw Rooms-Katholiek. Alleen er waren geen priesters meer. Dus dat werd een klein beetje chaotisch.
Ja.
En dominees waren er ook nog niet. Men probeerde van bovenaf gestuurd al die kerken in die kleine dorpen protestants te maken. Maar dat werd één grote chaos. De predikanten die daar rondliepen, die zouden wij beslist niet meer op de preekstoel willen hebben heden ten dagen. Ik heb er één gevonden, die was nog niet zo bekend in Woudenberg. Die hebben ze daar ook niet op het predikantenbord staan in de dorpskerk.
Oh.
En zeker de dominee Puit. Het was een ongelooflijk wilde figuur. Hij werd op een gegeven moment voor het gerecht gesleept, omdat hij zijn vrouw aan de haren door de straat heen sleepte. De kerk moest op een zondagmorgen gesloten blijven, omdat de dominee dronken was en op de vuist ging met de boeren. Nou, al dat soort dingen. De meest fraaie verhalen over deze knaap. die voortdurend met iedereen ruzie had, maar wel 7 jaar officieel predikant van Woudenberg geweest is.
Alle mensen, ja. Hij maakte niet echt goed gebruik van zijn voorbeeldfunctie, als ik het zo hoor.
Nee, ik vermoed dat hij het ook alleen deed om zelf in leven te blijven, om tenminste nog inkomen te hebben. Nou moet je wel bedenken dat dit bepaald geen vriendelijke tijd was. We zaten in de periode van de 80-jarige oorlog. Het leven was over het algemeen bijzonder onzeker. En de bevolking was ook heel emotioneel, heel fel. Ik weet, de predikant van Veenendaal, de eerste predikant van Veenendaal, beklaagde zich op een vergadering, hij stond er toen 3 jaar, dat hij in die tijd al 30 keer een geval van doodslag had meegemaakt.
Dat zijn de
Veenendaal was dus geen veilig gebied.
Nee.
En dat waren gewoon boeren die ruzie kregen en dan een mes trokken. En dat soort situaties deed zich overal voor. Tegelijkertijd waren er voortdurend troepenbewegingen in dit gedeelte van Utrecht. De ene keer waren het Spaanse troepen die ronddolden, niet betaald werden en dan maar op rooftocht gingen op het platteland. Andere keer waren het geuzentroepen die precies hetzelfde deden. Ik heb één lijst van kosten gevonden waarbij de schout van Woudenberg vergoeding vraagt voor alle kosten die de oorlog hen tot dan toe had gegeven, zo tussen 1585 en 1595. En dan blijkt dat de geuzentroepen, dus het staatsleger van Maurits, ongeveer 2 keer zoveel schade heeft toegebracht dan de Spaanse troepen.
Oh, terwijl ze toch de geschiedenis in zijn gegaan als de helden, toch wel?
Ja, maar ze waren niet altijd even lief.
Nee.
En als je de stukken uit die tijd leest, begrijp je ook waarom de bevolking ze niet altijd als helden zag.
Nee, dat moet tegengevallen.
Iedere soldatengroep was gewoon gevaarlijk.
Uiteindelijk wel.
Ja.
Ja, als mensen zeggen reformatie, dan denken ze ook heel gauw aan de beeldenstorm.
Ja.
De storm waarin beelden in de kerk verwijderd werden of stuk geslagen. Hmm. Heeft u ook bij uw onderzoek in het Eenland en Woudenberg zulke praktijken kunnen vinden?
Nee, dat is eigenlijk op de dorpen in het hele platteland van Utrecht is dat niet of nauwelijks voorgekomen. Wel in de steden. In Utrecht zelf al in 1566, dus het jaar van de beeldenstorm. In Amersfoort bijvoorbeeld in 1572. Maar over het algemeen zijn in de dorpskerken, in een veel latere fase pas, vaak pas ver na 1600, de beelden tamelijk vredelievend uit de kerk verwijderd.
Oh, oké. Okay. Dus dat is iets rustiger gegaan.
Dat
eigenlijk
is iets rustiger gegaan, ja.
Oké. Okay. Nou, straks praten we nog even verder met meneer Koekoek. Nu luisteren we eerst naar Sean Mendes.
Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm so sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm trying to move on, forget you, but I hold on. Everything is nothing, everything is nothing, babe. I'm trying to move on, forget you, but I hold on. Everything means nothing if I can't have you. No, I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you?
Ja, Can't Have You van Shawn Mendes. Ja, meiden, maak het nooit uit met die vent, want er komen allerlei liedjes geschreven over je. Dus dat wil je niet hebben. We zitten hier nog steeds in de studio met Pieter Koekoek, dominee en kerkhistoricus. Ja, fijn dat u er nog steeds bent. Ik vond uw naam op internet, omdat u ooit een avond heeft gehouden voor de vereniging Oud-Woudenberg.
Ja.
Over de reformatie ook.
Ik heb het een paar keer gedaan, maar een van die avonden ging over de reformatie, ja.
Oh ja, ja, en ik zag ook dat u wat mee had genomen, want u had ook wat voor ze geschreven.
Ja, ik heb een paar jaar geleden de Klapperman, dat is de uitgave die ze één keer per twee jaar doen, waarin wat grotere artikelen staan, die heb ik toen geschreven. een artikel over het ontstaan van Woudenberg in de middeleeuwen. Daar heb ik in de tijd onderzoek naar gedaan. En vervolgens een artikel over de reformatie in Woudenberg.
Oké.
Okay. Ja, en dat in de Klapperman nog steeds te verkrijgen bij de Stichting Oud Woudenberg in Woudenberg.
Nou, mochten jullie, mochten er luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn, daar kunt u het vinden. Ja, wat ik me altijd afvraag als ik mensen hoor die onderzoek doen. En ja, of dat nou 100 jaar geleden is of zoals bij u honderden jaar geleden. Hoe vind je toch al die informatie? Want u heeft aardig wat naar boven gehaald.
Nou, allereerst ga je natuurlijk heel veel lezen. En dan ga je vervolgens in de grote archieven zoeken. Of er stukken zijn die iets zouden kunnen verhelderen. Nou, dat blijkt vrij veel te zijn. Er zijn natuurlijk altijd al wel wat stukken bekend en daar ga je op voortborduren. En zo vind je veel meer stukken. Ik heb nu ondertussen enkele duizenden stukken gefotografeerd en in mijn computer gezet. Ik fotografeer ze dus zelf in het archief. Of kopieën opgevraagd in buitenlandse archieven om thuis te bestuderen. En uiteindelijk ontstaat daar een beeld uit van hoe een tijd in elkaar zat, hoe een dorp functioneerde, hoe mensen dachten, hoe mensen leefden.
Ja. Ja, ik hoor heel vaak dat mensen het archief induiken. En als ik denk, als ik mensen spreek die bijvoorbeeld onderzoek hebben gedaan naar de boerderijen die 100 jaar geleden in de omgeving stonden, dan denk ik van ja, dat zal vast wel in de archieven staan. Maar ik kan me voorstellen dat in de tijd van de reformatie de administratie nog niet zo ver was. Dus tot hoever gaat de archief eigenlijk terug?
Ja, dat is per archief verschillend. Ik denk dat als je naar het Eemland gaat zoeken, dan vind je de oudste aanwijzingen ergens terug in het begin van de 12e eeuw. Voor zover ik weet is er één stuk uit de 8e eeuw. Dus dan heb je het over 780 ongeveer. Maar dan hangt er ook vanaf hoe oud de bewoning is in een bepaald gebied. Toen ik onderzoek deed naar de bewoning van Woudenberg, heb ik gewerkt met stukken die afkomstig waren uit de 12e eeuw. Om daar de wortels of de eerste bewoning van Woudenberg te kunnen ontdekken. Maar als je gaat zoeken, bijvoorbeeld in Nijmegen of in Maastricht, dan zul je nog veel verder terug kunnen.
Ja.
Alleen dat is niet allemaal meer in een standaard archief verkrijgbaar. En je zult ze ook niet allemaal te zien krijgen, omdat ze te kostbaar zijn.
Ja, dan hebben we het natuurlijk over het originele papier met de echte inkt.
Maar van de 16e eeuw waar ik meestal mee bezig ben, kun je over het algemeen de originele nog goed te zien krijgen.
Ja? Ja. Oh, mag u ze ook vasthouden of gaat dat dan weer net te ver?
Jawel, als ik maar voorzichtig ben.
Oké. Okay. Lijkt me toch wel bijzonder om zo'n oud stuk papier in je handen te hebben.
Ja, dat is ook heel bijzonder. Zeker als je dus ziet dat het eigenlijk nooit meer opengemaakt is. Dat je dus weer bezig bent een brief open te vouwen die 400 jaar geleden voor het laatst gelezen is.
Ja. U heeft natuurlijk aardig wat onderzoek gedaan naar de reformatie in bijvoorbeeld Woudenberg. Daar hebben we het nu ook het meest over, want daar zit onze luisteraars van Midland FM. Ik vraag me wel af, komen er dan bijzondere dingen naar boven als je daar onderzoek naar doet? Dat u in de archief aan het lezen bent en denkt van, ja, dit verbaast me heel erg dat toen zo is gegaan.
Nou, mijn eerste vraag toen ik met onderzoeken begon is eigenlijk, hoe kan het dat in dat Eemlandgebied, dat begint bij Eemnes, Bunschoten, Leusden, Barend, Soest, Woudenberg, dat de kerkelijke ligging van vandaag de dag zo verschillend is. Want Bunschoten bijvoorbeeld, dat zul je ongetwijfeld weten, is vrij orthodox protestant in grote meerderheid. Eemnes, dat er tegenaan ligt, is bijna helemaal Rooms-Katholiek gebleven. Leusden is ongeveer de helft protestant. Maar Achterveld, dat ook Leusden is, is 100% katholiek.
Ja, dat wist ik toevallig wel, Achterveld.
Dus je gaat je afvragen van hoe is dat nou ontstaan? En daar ga je naar zoeken. Van wat zijn nou aanwijzingen waarom mensen ooit protestant zijn geworden of katholiek zijn gebleven? En dan vind je soms hele aparte dingen. Aan de ene kant van katholieken die trouw katholiek wilden blijven en die over hun ellende schrijven als de ketterij over hen heen komt. Aan de andere kant de protestanten die voortdurend zich druk maken over alle paapse stoutigheden, zoals ze dat dan noemden. Terwijl rooms-katholieke afwijkingen, die wij vonden dat ze moesten bestrijden. En vind daar dus meer inzicht in. Het is niet zo dat je nou meteen wereldschokkende ontdekkingen doet. Het wordt wel allemaal meer in perspectief geplaatst.
Juist, ja. In perspectief geplaatst. En zo komen ja, wel weer interessante dingen naar boven.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld de verschillende religies die er zijn. Ja, ik zou nog heel lang met u verder willen praten over al die dingen. Maar ik zie aan de klok dat de eindtijd nadert. En dan heb ik het over de eindtijd van deze radio, van dit radioprogramma. Want even voor de luisteraars. Dit is voor de komende tijd even de laatste uitzending van Verhalen uit de Vallei. We gaan een kleine zomerstop houden. En we hopen natuurlijk na de zomer weer terug te keren. Dus blijf vooral luisteren om achter te komen of we na de zomer nog terugkeren. Want ja, ik vertrek naar Middelland FM na de zomer. En dan zult u mij op de vrijdagavond horen met het programma Daans Weekend. Ja, ik wil u bedanken als gast, Pieter Koeko. Leuk dat u er was om ons bij te praten over de reformatie en omgeving.
Nou, leuk om hier te zijn.
Ja, ik wil natuurlijk zoals elke week mijn technicus weer bedanken voor de techniek. En blijf vooral nog even luisteren naar Middelland FM.
Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross and empty grave.
Dit is Stilok op Midland FM.